Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Gerben van Driel.
Ja, tweede uur weer van De Ondernemer Live. Tijd vliegt. When you're having fun, zou je kunnen zeggen. In dit tweede uur gaan we het hebben over je bedrijf. Verkopen klinkt zo heerlijk, maar het is ook een ingewikkeld proces. Hoe doe je dat? Hoe richt je dat het beste in? Daar gaan we het straks over hebben. En over emotioneel tricky gesproken. Datend voor ondernemers. Hoe bouw je daar nou een business omheen? Dat allemaal straks, maar we beginnen eerst met een andere business die gebouwd aan het worden is, om het zo maar te zeggen. Het was een tripje naar New York. En een bezoekje aan een gin experience wat voor de vonk zorgde. Ik ga mijn eigen gin maken, dacht mijn gast. Zonder enige kennis van zaken begonnen. Eerst als hobbyproject, maar na de verkoop van zijn andere bedrijf is het een fulltime venture geworden. Alleen ja, het plek veroveren in de markt blijkt niet makkelijk. Al zal de aanhouder winnen. En nu, met een nieuwe branding in place, is ginmerk Tolmans klaar voor de grote stap, zeg ik. In de studio Ron van Tol, ginondernemer, en Martijn Keesmaat. Ja, zijn partner in crime in deze? Of hoe moet je eigenlijk noemen, Martijn? Want jij bent zelfstandige merkenbouwer in de dranken.
Ja, klopt inderdaad. Ja, ik ben 2 jaar geleden voor mezelf begonnen. Daarvoor heb ik 20 jaar lang in verschillende commerciële rollen gezeten binnen de drankenbranche.
Ja.
En wat ik eigenlijk doe is, ik kijk naar mooie merken, schalende merken, scale-ups. En die help ik om in de volgende fase
precies, terecht te komen. Ja. En zo ben je dus ooit bij Ron terecht gekomen. Want Ron, heb ik overdreven in mijn aankondiging?
Zeker niet. Nee. Zeker niet.
Wat is gin-ondernemer ben je dus sinds een aantal jaren, sinds een jaar of 4, 5?
Nou, wat langer, maar zeker sinds een jaar of 4, 5 wel wat serieuzer. Ja, zeker.
Terwijl je komt uit de schoonmaak.
Ja. Hè? Ja.
Daar lagen de roots, familiebedrijf gehad. Ancona heette dat.
Ancora.
En dat heb je op een gegeven moment verkocht.
Ja, er kwam een gelegenheid voorbij en ik was er nog niet klaar voor.
Ja.
En dan kom je op een kruispunt en dan denk je van wat ga ik doen?
Ja.
En dan denk je van deze pak ik.
Ja.
Maar ik was niet voorbereid wat het allemaal voor impact had.
Nee?
Want... Nee. Je gaat toch door een soort van rouwproces.
Ja.
Je bent natuurlijk bezig met alle juridische dingen.
Mm-hmm.
Maar je geeft jezelf niet de tijd om er echt aan te wennen. Dus je gaat echt van, laten we zeggen 250 kilometer per uur, ga in 1 keer naar 0.
Ja.
En dan komt die muur heel snel op je af.
Ja.
Ja, had ik natuurlijk nog een hobby. We noemen hem gin.
Gin, ja precies.
Daar kon ik voorlopig wel eventjes mijn tijd in kwijt. Maar weet je, je moet echt wel even de tijd voor jezelf nemen. Na 40 jaar wat ik bij Ancora heb gedaan, familiebedrijf. Het is toch een afscheid nemen van een kindje.
We gaan het hebben over gin. Maar ik vind het toch leuk om even die voorgeschiedenis mee te pakken. Want je bent echt van jongs af aan begonnen. Aan de hand van je vader. Keihard gewerkt. Alles doorlopen. Dus het was schoonmaakbloed wat door de aderen stroomde, zou ik maar zeggen.
Zeker. Ja.
En ik las ook al in mijn voorbereidingen. Dat je zegt, ik heb het te licht ingeschat, die verkoop. Ik ging door een rouwproces. Ik was nog niet klaar met die klus. Niemand kan je erop voorbereiden. Ik ben even benieuwd. Wat is het dan puur en alleen, je gaat van 250 kilometer naar 0 en het gat waar je dan in valt, of is er nog iets anders?
Nou, het is een gevoel. En ik zeg soms wel eens van, als je door zo'n proces heen gaat, dan krijg je dan letter erbij. Namelijk de N. Je was iemand en je wordt in één keer niemand.
Ja.
Ja, je staat vol in alle dingen, zakelijke dingen.
Ja.
In één keer is dat allemaal weg.
Ja.
En dan moet je wel de tijd voor nemen om daaraan te wennen. En ook een andere modus te gaan vinden.
Ja. Want dat is natuurlijk, dat hoor je vaker, moet ik zeggen. Want je denkt vaak, ik ben het, maar je bent toch ook voor een deel je positie. En als je dat dan op een gegeven moment allemaal kwijt bent, je wordt niet meer uitgenodigd voor de zakelijke borrels, bij wijze van spreken, of wat dan ook. Of dat
die ga je zelf organiseren, maar dat is niet zo druk.
Maar je hebt dus in ieder geval, je hebt tijd. Hoe ben je daar doorheen gekomen uiteindelijk?
Door toch de aandacht te vestigen op Tolmans. En de zorgen dat van, wat gaan we nu doen? En we zaten midden in een rebranding. Zo heb ik dus ook Martijn leren kennen.
Ja.
Daar is heel veel aandacht en tijd ingestoken en ook naartoe gegaan. Alleen, je neemt te weinig tijd voor jezelf om dat rouwproces helemaal Dus ja, aanhalingstekens helemaal af te ronden.
Ben je daar nu wel dan helemaal doorheen?
Ik denk het wel. Maar ja, dat moet maar blijken. Ja. Uiteindelijk heb je af en toe nog wel eens van, joh, oké.
Okay. Ja. Ja. Dit is, hoe bedoel je?
Nou ja, weet je, je hebt wel eens van die dagen dat je van, oké, wat ga ik vandaag doen?
Ja.
Anders was het allemaal ingevuld.
Ja.
En nu moet je echt een andere modus gaan zoeken van, oké, wat gaan we nu doen?
Nou, dat is gewoon zoeken. En je bent natuurlijk inderdaad van een bedrijf wat een running show was. Ben je nu weer aan het pionieren?
En zeker.
Aan het uitvinden.
Ja, ja.
En aan doen. En laten we daar, want dat is dus het ginmerk op het schap brengen.
Ja.
Je bent er al een aantal jaar mee bezig.
Ja. Alleen de verpakking was niet helemaal in balans met de inhoud. Inhoud was echt top.
Ja, prijzen gewonnen.
Ja, prijzen gewonnen. Alleen, we kregen hem niet aan de praat.
Ja.
Zo heb ik ook Martijn leren kennen.
Ja.
We hebben daarover gesproken. Nou, wat ik ook aangaf. Een warm gevoel, vertrouwd gevoel met Martijn. Want dat is ook wat ik graag wil. Werken met mensen waarbij ik zeg van, joh, dat moeten eigenlijk zakelijke vrienden van je worden.
Ja.
En we hadden allebei dezelfde voorliefde voor Italië, voor mooie dingen.
Ja.
En zodoende zijn we eigenlijk in het gesprek gezegd van, joh, wat gaan we nu doen?
Zeker, want je was dus al een aantal jaar bezig, had die gin, won prijzen, kwaliteit is goed. Maar je bent dan waarschijnlijk vul ik in op zoek natuurlijk naar gewoon wat meer die tractie. Dat
zeker,
het lopen.
Zeker.
Dat het bij de, nou ja, noem eens wat, op de schappen terechtkomt. Dus de volgende stap.
Ja.
Daar kwam je zelf niet helemaal uit. En wat hoop je? En Martijn kwam je toen tegen. En wat is dan, Martijn, wat zag jij toen jij het ginmerk Tolmans aantrof in zijn oude vorm?
Ik zag een conservatief merk. De spirit zelf was ontzettend goed. Er zit heel veel passie en bevlogenheid achter.
Ja, dat horen we.
Maar drankenmerken zijn beleving. Dus je wil de uitstraling hebben. Waar je voor staat wil je uitstralen. Nee. En hij was heel conservatief vormgegeven, de fles. En ook als ik vragen stelde over wie wil je nou bereiken. Op welk moment kopen ze de fles. Kwamen daar nog niet echt goede antwoorden op, had ik het idee. Dus ik challenged Ron op een aantal facetten. Ja. Maar in de basis klopte het wel.
Waarom was het zo moeilijk om die antwoorden te geven op dat moment eigenlijk, Ron?
Want dit is natuurlijk een volledige nieuwe wereld. En ja, daar moet je ook in groeien.
Ja.
En
want jij bent een gin-liefhebber. Dus ik hoor een beetje het verhaal ook van iemand die gewoon is. Je bent inhoudelijk, je bent een product-nerd, zou je kunnen zeggen. Je hebt gewoon een mooi product. En je denkt, dat moet toch zichzelf verkopen. Maar zo werkt het dus niet in de wereld.
Nee. We wonnen echt heel veel prijzen. En wat is je, we zetten de voordeur open. En daar gaan ze komen, die orders.
Ja.
Nou, kun je vertellen? Nee.
En Martijn, want jij bent dus een dranken-expert. Hoe zit het dan in die business? Waarom loopt het dan niet zo op die manier? Je zegt, drank is een beleving, hè? Dus er moet een verhaal omheen zitten. Ik kan me ook voorstellen dat de concurrentie gewoon moordend is. Ik bedoel, als ik een drankenschap in mijn hoofd haal, dan staat er van alles nog wat in.
Ja.
Spirits aan de vleet.
Ja.
Ja, die markt is natuurlijk ook best wel ontwikkeld. Die bestaat al honderden jaren misschien wel. Zie daar maar eens een plekje in te veroveren als nieuwkomer. Dat is ingewikkeld.
Het is ontzettend ingewikkeld. Ja. En het begint met begrijpen wie je wil bereiken. Dus je wil uiteindelijk jezelf verplaatsen in de. Jezelf op de stoel van de ondernemer neer. Dus iemand, een slijter, wil je fles verkopen.
Ja.
Waarom zou die dan liever jouw fles verkopen dan een andere fles?
Ja.
En dat heeft alles te maken met de kwaliteit waar je voor staat. Mm-hmm. Maar ook de communicatie. Hoe duidelijk. Je wil eigenlijk in één zin kunnen uitleggen waar je voor staat. En je hebt gelijk, de concurrentie is moordend. Mm-hmm. Tegelijk, als je naar heel veel spelers kijkt, dan lijken ze allemaal ontzettend op elkaar. Dus als jij je weet te onderscheiden, dan kan je daar nog steeds een plekje voor over.
Maar dat is dus ook een beetje, want ik ga nu terugvertalen naar. Kijk, dat is ook nog zoiets. Maar daar komen we straks misschien op. Ik drink niet, ik ben geen mega drinker. Maar als ik een keer ergens in zo'n zaak binnenloop of wat dan ook, dan heb ik ook geen idee. Dan vind ik het ook leuk om te zeggen van, raad mij maar wat aan, retailer. En dat is het moment dat jij. Dan moet hij iets hebben van, hey, dat Thomas, daar zit een goed verhaal aan vast. Dat is wel leuk om mijn klanten te vertellen. Is dat inderdaad een hele eiereneten?
Ja, dat is het. In combinatie met de uitstraling van de fles. De fles moet zelf de verkoop doen.
Juist. Maar goed, je komt dus rond tegen. En je hebt een goed product.
Ja.
En een klik.
Ja.
En hoe bouw je dat? Want wat jullie de afgelopen tijd gedaan hebben, is dat merk bouwen.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou ja, het is een hele lange reis geweest.
Ja.
We hadden natuurlijk een fles en Martijn die kwam langs. Die zei van, joh, inhoud is goed, product is goed, verhaal is goed.
Ja.
We zitten in een kunstfort, dus in Amsterdamse Waterlinie. We hebben een eigen ketel staan met een eigen master distiller.
Ja.
Verhaal is goed.
Ja, volledig Nederlands geproduceerd. Dus wat dat betreft ook eigen bodem. Ja.
Absoluut.
Ja.
Hij zegt alleen die fles. Ja, dat gaat hem niet worden.
Nee.
En daar lag een hele ziel en zaligheid in. Ik van, ja, hebben er weer zo een.
Ja, dat is best wel even pittig dan. Ik bedoel, dan kan die ook van Italië houden, maar dan denk je toch op dat moment... Goh,
hij krijgt geen tweede kop koffie.
Nee. Dat komt best wel hard aan, denk ik ook.
Zeker.
Een zaligheid erin liggen. En hij zegt van ja, het is allemaal prima, maar nee, dit zal het niet worden. En toen?
Nou, toen hebben we gedacht van nou, weet je wat, we gaan nog één keer doen. Mm-hmm. Dus we vertrouwen erop. We vertrouwen op de expertise.
Ja.
Met Martijn kwam er nog een label specialist bij. En die zag ook die oude fles en die zegt van ja, plat etiket gaat hem ook niet worden.
Nee.
En ik, nou,
dan moet je
bedankt, Martijn.
Ja.
Heb je nog meer vrienden?
Ja.
Dus uiteindelijk hebben we thuis dat besproken met het team. Als we dit gaan doen, dan moeten we ook een soort van carte blanche geven. Dan moeten we ook nog één keer de stap doen.
Ja.
En dat hebben we ook gedaan.
Want het is ook zo natuurlijk, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Je wist van jezelf waarschijnlijk rond, nou ja, ik krijg het zelf niet. Ja, nee. Dus dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, ik blijf door. Maar we kunnen ook zeggen, leap of faith. En we gaan gewoon aan de slag met elkaar.
Ja. Zeker. Dus we zijn in diepe gesprongen. En het resultaat staat hier op de tafel. En daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we hebben daar, zeker ik en het team, heeft er wel in moeten groeien.
Ja.
Zeker dat die label specialist zei van joh, ik heb 5 concepten. Mm-hmm. En de winnaar zit erbij. Nou, we hadden ze alle 5 gezien. En ik weet niet wat hij nog meer in zijn tas heeft, maar hij zit er voor mij niet bij.
Je voelde bij jou niet de vonk.
Nee, zeker niet.
Nee, zeker niet.
Nou, dat heeft moeten groeien. Hij heeft het allemaal uitgelegd. En uiteindelijk hebben we gezegd van nou, oké, laten we dat maar eens dan maar daarop ingaan. En eens kijken wat het brengt. Ja. Nou, en dat duurt een tijdje. Hè. Zoals Martijn ook zegt, normaal gesproken is het in een traject van 1,5 jaar.
Ja.
We hebben dat gepoogd om in 7 maanden te doen. Nou, dan kun je wel voorstellen wat voor druk erop zat qua tijd, maar ook qua emotie.
Ja, het is allemaal spannend, hè? Want je bent dat pad met elkaar ingeslagen. Het moet wel ergens toe leiden. En als je dan 5 alternatieven gepresenteerd krijgt waarvan je denkt van nou, je zit er niet bij en we zijn al een paar maanden bezig. Dan denk je ook, wat?
Ja, maar je gaat van je eigen ideeën uit en vervolgens moet je in het concept gaan denken.
Hm.
Nou, dat concept denken, dat was wel een nieuw item voor ons. Van, wat is dan een concept?
Ja, wat is dat dan, Martijn? Concept denken?
Een concept is een belevingswereld die je creëert, waarbij alles eigenlijk samenkomt in een paar woorden.
Ja.
Waar je eigenlijk het zo simpel maakt dat iedereen ermee uit de voeten kan.
Wat zijn dan in dit geval de woorden? Wat is het?
Wat samen moest komen was de bevlogenheid. De bevlogenheid, de passie, Italiaans, maar wel vanuit Nederlandse roots.
Ja.
Maar met name ook het optimisme. Het optimisme wat je ook herkent als je met je vrienden op vakantie bent bijvoorbeeld. Laat maar even los, relativeren.
Ja.
En dat zit heel erg in het optimisme.
Ja.
En dat optimisme, dat heeft centraal gestaan.
Ja dus precies. En dat wil je dus vangen, uiteindelijk. Dus het begint dus, want je komt erop tegen. Rob heeft een goed product, maar de uitstraling is hem niet. Je zegt, voor dranken, je moet een goed verhaal hebben. Dus je gaat met elkaar in gesprek. Je komt erachter wat erop drijft. En je zegt van, hé, dit zijn die 5 kernwoorden. Die moeten we zien te vangen. En dat moet je uiteindelijk dan ook gaan vertalen naar een uitstraling van die fles.
En onderdeel van de briefing was ook, en we zijn op de radio, dus je kan de fles misschien niet zien, maar onderdeel van de briefing was het optimisme, het zonnige. Je wil de zon, Italiaanse zon, wil je zien en voelen als je de fles ziet.
Precies, nou, en sowieso, we maken ook kijkradio. De ondernemer kun je ons bekijken, dus ik zou zeggen, hou hem nog een keer omhoog. En de verschillende smaken, letterlijk en figuurlijk.
En wat er dus letterlijk gedaan is met het etiket is, dit is letterlijk de zon. De ondergaande zon, het moment waarop je een gin erbij pakt. En het optimisme, onderdeel van de briefing was, het maakt niet uit waar je bent, maar het moet lijken alsof de zon schijnt. Als je het etiket ziet.
Juist. Het ziet er prachtig uit.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat de valkuil. En want we willen natuurlijk allemaal dat het vlekkeloos gaat. Dat je, als je dit nu presenteert, dat het dan wel uit je handen getrokken wordt. Maar iets zegt mij dat het waarschijnlijk niet zo gaat werken. Wat is de volgende stap?
Nou, de volgende stap is, we hadden natuurlijk het etiket. En daar kregen we de eerste proefdrukken van. En we waren toevallig op het fort. Voor een meeting.
Ja.
En Martijn zegt, en hoe zijn de labels geworden? Ik zeg, nou, we moeten nog even tweaken. Nou, dan weet Martijn wel van, dat gaat niet goed.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk hebben we ook met een label specialist en met een papieren specialist hebben ook het etiket veranderd qua ondergrond. En dat die kleuren, want je ziet die kleuren zijn frisse kleuren.
Ja.
Felle kleuren. Er moest ook naar voren komen. Hij moest van, zoals je zelf al zegt, hij moest van het schap afspetteren. Ja. Die mensen echt zeggen van, joh, hier heb ik zin in. Hier word ik vrolijk van.
Het is ook een eyecatcher in het schap, Brekenbeduur ineens, dan wat dat betreft. Dus dat is ook weer bonus inderdaad. En is het, want voor jou Martijn, om te werken met zo'n klant.
Ja.
Het is ook wel ingewikkeld af en toe. Want ik heb 2 weken geleden hadden we een naamexpert. Die zei ook van, joh, als ik met bedrijfsnamen kom. Een nieuwe vreemde daar, mensen moeten er altijd aan wennen. Het is nooit, ze zeggen nooit meteen ja. Weet je, maar dat hoort erbij, dat is het proces. Jij weet dat natuurlijk Martijn. Maar ja, je moet wel, want je ronde gaat emotioneel alle kanten op. Ja. Hoe ga je daarmee om? Zorg ervoor dat je het wel met elkaar uiteindelijk op dat eindpunt terechtkomt.
Door altijd te beginnen bij de eindkoper, bij de eindconsument. Op welk moment, met welke emoties koopt iemand die fles?
Ja, ja.
En dus dan onderbouwen met onderzoeken, met cijfers en dan ook de tijd geven. Dus
je hebt wel pittige momenten gehad, denk je dan, in de samenwerking.
Zeker, zeker. Nou, maar wel met respect. En en de bal werd gespeeld en niet de persoon.
Ja.
En dat was gewoon prettig. Er was gewoon ruimte voor elkaar, ideeën. En er werd ook verteld van waarom het ene wel zou kunnen werken en het ander niet.
Juist.
En dan moet je een stuk vertrouwen hebben. En het vertrouwen, dat heb ik altijd gezegd, dat krijg je gelijk.
Ja.
Het komt te voet, maar het gaat te paard. Dus tot op heden zijn we nog steeds het vertrouwen in huis.
Maar goed, en nu sta je op het moment dat het echt gelanceerd wordt, dat je naar buiten gaat.
Ja.
En er hoort dan ook een verhaal bij waar je zegt van, slijter, dit moet je vertellen. Wat is het verhaal van Tolmans in 2-3 zinnen waar je zegt, daarom moet je dit aan je klanten aanraden?
Zal ik hem pakken?
Ja, zeker.
Het is een, qua smaak, een unieke gin die echt mensen verbindt. Het is vriendschap in een fles. Dus er zitten karakters in. Bijvoorbeeld jalapeno peper. Een randje. In vriendschap heb je ook altijd een randje. Kijk. Discussies. Maar ook hele zoete tonen.
Juist. Gin liefhebbers niet meteen naar die winkel rennen. Want het is nog, je moet nog even werken. Maar ik krijg er nu al zin in. Wat is de droom, Ron?
De droom?
Ja.
Ja, de droom is om hem wereldwijd weg te zetten. En dat het een lifestyle, onderdeel van een lifestyle gaat worden. En, en dat je dat iedereen denkt, Tolmans, ja, die moet ik hebben als ik echt een leuke avond wil hebben. Ja. Als ik echt memories wil maken met mijn vrienden.
Ja.
Dat is Tolmans.
Ja, precies. Want wat dat betreft, je gaat er nog heen, je bent nog niet klaar. Je wil hier nog een mooie grote tent van maken.
Ja,
begrijp ik.
Absoluut. Juist.
Precies. Wij wensen jullie daar alle succes bij. Dankjewel dat je bij ons was. Martijn Keesmaat en Ron van Tol van Tolmans Gin. Veel succes.
Dankjewel.
Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Gerben van Driel.
Ja, we gaan praten over een belangrijk moment, denk ik, in het leven van elke ondernemer. Er zullen weinig ondernemers zijn die er niet, al is het in hun achterhoofd, mee bezig zijn. Want ooit komt dat moment dat je onderneming verkoopt. En dan hopen we natuurlijk allemaal dat het in een fantastische staat is. Dat je er een prachtige prijs voor kan krijgen. En dat het, om met onze vorige spreker te spreken, dat het zichzelf verkoopt. Maar dat blijkt niet het geval. Het is een ingewikkeld proces. En het gaat verder dan alleen maar een waardering ergens op plakken bijvoorbeeld. Hoe dat proces in elkaar steekt en hoe je dat, daar zit dus de winst, het meest effectief kunt insteken. Daar ga ik het over hebben met Ed Jansen Venneboer van Klaassen Molenbeek en Partners. Welkom Ed, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Want inderdaad, het verkoopproces. Merk je dat ondernemers daar vaak te makkelijk over denken?
Ja, zeker de ondernemers in het MKB-bedrijf. Die zijn gewend om altijd hun eigen beslissingen te nemen.
Ja.
En denken, dit kan ik ook wel.
Ja.
Maar het is aanmerkelijk complexer. Omdat er met heel veel disciplines gewerkt wordt.
Ja.
En het is ook een emotioneel proces. En dat onderschatten ze zelf nog wel eens.
Ja, want je zou inderdaad, ik kan me heel goed voorstellen, je bent ondernemer, je hebt zo'n bedrijf al jarenlang opgebouwd. Je kent het van haver tot gort. Niemand kan mij vertellen wat mijn tent waard is. Dat weet ik het zelf het allerbeste. Is dat een beetje dan de beperkende overtuiging?
Jain, zou ik zeggen. Enerzijds vinden zij wel dat een bedrijf een bepaalde waarde heeft. Daar hebben ze wel een indruk van. Het kan ook heel simpel ontstaan zijn doordat iemand op het voetbalveld gezegd heeft, ik heb mijn bedrijf verkocht voor dat en dat bedrag.
Ja.
Wordt onmiddellijk de link gelegd van, maar dan is mijn bedrijf zeker dat bedrag plus zoveel waard.
Ja.
Nou, maar zo werkt het natuurlijk niet.
Nee. Hoe ben jij eigenlijk in dit vak gerold? En wat is jouw vak om precies te zijn eigenlijk?
Nou, ik ben bedrijfsovernameadviseur. Ik ben van achtergrond bedrijfskundige.
Ja.
Heb daarna 14 jaar bedrijfsleven gezeten. En ben daarna in het advieswereldje terechtgekomen. Bij Klaassen Molenbeek en Partners, direct al.
Ja.
En heb me meteen bezig gehouden met bedrijfsovernames. En ook wel herstructureringen van bedrijven.
Mm-hmm.
Dat is ook zo'n proces waar je met alle disciplines te maken hebt. En mijn bedrijfskundige achtergrond Zorg ervoor dat ik al die aspecten goed kan combineren. Dat je de onderlinge samenhang ziet.
Ja.
En dat is heel handig bij bedrijfsovername.
Heb je in bedrijfskunde toevallig zelf ook nog gestudeerd. Kijk. Je hebt gewoon een brede kijk op de zaken. Je kan vanuit financieel oogpunt kijken, juridisch oogpunt. Je weet,
organisatorisch, psychologisch.
Ja.
Je ziet de onderlinge samenhang ook.
En wat maakt dat je... Je bent zo heel lang bezig in de bedrijfsovername adviseren.
Ik doe het meer dan 30 jaar.
Ja, ja. Waarom is het zo'n mooi vak voor jou?
Je hebt met mensen te maken. Dat is een heel belangrijk ding. En iedere overname is ook weer anders.
Hmm.
Je kunt zeg maar 3 garagebedrijven verkocht hebben. Maar het is alle 3 toch weer anders.
Ja?
De accenten liggen anders. De marktomstandigheden zijn anders. De mensen, zoals ik al zei. Die zijn anders.
Ja.
Het is, ik vind het heel boeiend om te doen.
Ja.
En een mooiste deal is een deal waarbij beide partijen tevreden zijn.
Juist. En je zegt dus, het is niet alleen, want het is heel plat zou je kunnen zeggen. Nou, wat is die tent waard en hier heb je de geld en financiën. Maar zo zit het dus niet. Het is complexer dan dat. Kun je ons eens meenemen? Als je je bedrijf wil verkopen, hoe pak je dat aan? Waar begint het?
Nou, je begint om een adviseur in te schakelen.
Ja?
Ja, dat is een inkopertje.
Ja?
Maar het is ook heel complex.
Ja.
De bedoeling is dat je je bedrijf zo goed mogelijk voorbereidt op de verkoop. Dat wil zeggen dat het verkoop klaar moet zijn in de zin dat er geen verborgen gebreken in zitten.
Mm-hmm.
Dat de organisatie op orde is. Bijvoorbeeld dat het niet afhankelijk is van 1 persoon. En dat zie je bij het MKB, wat ook onze doelgroep is, heel vaak.
Ja.
En daar moet je eigenlijk voor zorgen dat je al een aantal jaren voordat je wilt verkopen niet meer afhankelijk bent van de ene persoon, maar dat je meerdere personen hebt die kennis en ervaring van het bedrijf in zich hebben.
Dat is meteen al een van de eerste pittige boodschappen die je dan misschien moet verkondigen. Je hebt dus een ondernemer die denkt van ik heb een fantastisch lopend bedrijf, doet dat 20, 30 jaar, het wordt nu tijd om te verkopen. Die meldt zich bij jou of jij komt hem op het spoor of haar. Ja. En dan is dit wel, dus een van de eerste toetsen, als ik jou goed begrijp, is dus van wat is er eigenlijk te verkopen?
Nou nee, er zit nog een stap voor.
Ja.
Van waarom wil je verkopen?
Oké.
En wat is je doelstelling?
Ja.
Er zijn mensen die zeggen van ik wil gewoon optimale opbrengst en verder kan het me niet zoveel schelen.
Ja.
En er zijn ondernemers die zeggen van ik vind het toch wel heel prettig dat mijn personeel, waar ik toch jaren mee gewerkt heb, dat die bij een goede nieuwe eigenaar terechtkomen.
Ja.
En er zijn ook hele ijdele ondernemers die zeggen van ik wil dat per se de naam van mijn onderneming blijft doorbestaan. Het kan soms heel, heel bazaal zijn.
Ja, ja. En waarom is het van belang om je die eerste vraag dus goed te stellen? Wat gaat er mis als je dat niet doet?
Nou, dat wil zeggen dat de koers van je hele verkooptraject bepaalt.
Ja, ja.
Van hoe verkoop je het bedrijf? Want er wordt op een gegeven ogenblik een informatiememorandum samengesteld.
Ja.
Waarin alle aspecten van de onderneming worden beschreven. Maar daarin zit natuurlijk ook een stukje cultuur die je moet beschrijven.
Ja.
Dat is heel belangrijk. En ook in de partijen die je benadert.
Ja, en dus je moet dus, ten eerste begint er dus mee van waarom wil je verkopen?
Ja.
Dat bepaalt dus ook hoe je het in de markt gaat zetten.
Onder andere, ja.
Ja, maar en ook dat verkoop klaarmaken is dus een fenomeen. Daar had je het net over. Zei van, je moet ook als ondernemer, stel je voor, je hebt een onderneming die helemaal aan jou als persoon hangt.
Ja.
Dan ben je er nog niet klaar voor, begrijp ik.
Nee, dat is één van de aspecten. Dat is een organisatorisch aspect.
Ja.
Maar je hebt ook schaken van, zijn je voorraden op orde?
Ja, ja.
Zijn er geen juridische aspecten die lopen? Zijn de contracten allemaal op orde?
Mm-hmm.
Is alles met je personeel goed geregeld? Dat zijn allemaal zaken die je goed moet overdenken of gewoon dicht gehecht moet hebben voordat je ermee de markt in gaat.
Ja.
Want een koper die gaat, wanneer je een zogenaamde intentieovereenkomst hebt gesloten, die gaat een onderzoek uitvoeren van klopt het wel allemaal?
Ja.
Wat die ondernemer mij vertelt of wat hij heeft opgeschreven.
Ja.
En
dan moet dat inderdaad wel kloppen. Want anders dan gaat het vertrouwen inderdaad te paard.
Precies. Ja.
Maar ik kan me dus ook voorstellen dat je dus een ondernemer meldt zich en denkt, ik wil wat verkopen. Dan komt het dus wel eens voor dat jij zegt van prima. Maar als je het nu verkoopt, is het bij wijze van spreken X. Omdat het nog heel erg aan jou hangt. Dat is waardeverminderend, zou ik denken. Naarmate het breder gedragen wordt, het bedrijf. En jezelf wat overbodiger bent als ondernemer. Dat is goed voor de waarde van de onderneming. Maar dat betekent dus ook dat je af en toe dus de boodschap hebt. Je moet eerst eens even een jaartje of 2 jaar de zaken herstructureren in die zin.
Ja, maar dan is dit maar één van de aspecten. Maar het is heel terecht dat je dat zegt. Mm-hmm. Het heeft ook te maken met fiscale situatie. Het kan ook heel goed zijn om je juridische structuur te veranderen of aan te passen.
Ja.
Zodat je straks bij verkoop gunstiger uitkomt qua fiscale opbrengsten, zal ik maar zeggen.
Ja. En dat, ik kan me inderdaad voorstellen wat dat betreft. Dit zijn natuurlijk allemaal facetten. Als ondernemer heb je daar geen weet van. En dat is... Nee.
Gaat het goed?
Gaat jij zeggen, gaat goed, gaat goed. Ja,
ja, okay.
Ja.
Nee, of dat wordt, daar staat men te weinig bij stil.
Ja, want als jij dus, wat merk jij dus in dit soort processen? Wat onderschatten ondernemers?
Nou, een aantal dingen. Ze onderschatten hoeveel tijd het kost om zo'n proces te kunnen voeren. En daarom is het wel goed dat je dat uit handen geeft. En dat wij ook met die ondernemers een hele goede band hebben, vertrouwensband hebben. Ja. Zodat die met een gerust hart het proces aan ons over kan laten.
Ja.
Een ander aspect is dat ze moeten zorgen dat de zaak blijft doordraaien.
Ja.
Want als je je aandacht verlegt naar andere zaken. En zeker zaken zoals bedrijfsovernames waar je geen ervaring mee hebt. Dat doe je meestal maar één, maximaal twee keer in je leven.
Ja.
Die kosten zoveel tijd dat je de aandacht op jouw bedrijfsproces dreigt te verliezen. En dan gaan de resultaten achteruit.
Ja.
En de koper is de eerste die zegt van nou, het gaat eigenlijk niet zo goed.
En dan help je eigenlijk met je verkoop voornemen. Help je jezelf eigenlijk bij wijze van spreken dan potentieel in de drup. Als je dat allemaal zelf gaat doen waardoor je de onderneming laat versloffen. Dan schiet je jezelf als het ware in de voet.
Ja, dat is zo.
Ja.
Zeker.
Ja.
Zeker.
En want je zegt ook het is van belang. Hè? Want het is een emotioneel proces. Ondernemers zijn vaak betrokken. Ik heb ook vanochtend weer met een ondernemer gesproken. Die zelfs ook zegt, ja, ik hou het liefst alles zelf in de hand. Maar ja, weet je, daar moet je dan ook wel. Hoe vind jij daar dan een modus in? Hoe leg jij dan die link met die ondernemer zodanig dat hij zegt van, ja, ik vertrouw die adviseur en ik ga samen in zee.
Dat begint eigenlijk al in het begin dat hij voor jou kiest. Hè? Mm-hmm. Dat is een vertrouwens. Dat doet hij mede op basis van vertrouwen.
Ja.
En wij sturen hem in dat proces en wij herkennen ook de emotionele momenten en kunnen dat bijsturen door daar ook extra aandacht aan te geven, extra te gaan spreken. Eventueel met partners, dat gebeurt ook.
Ja, want vanuit ondernemersperspectief, hoe herken ik een goede overnameadviseur? Want ik ben natuurlijk niet met de eerste de beste in zee. En zeker niet met iemand die, waarvan ik achteraf denk, als ik 2 jaar verder ben, ja, dit was hem dus eigenlijk niet. Maar het is zelf van belang dat je op de goede dingen let.
Ja, zeker. Dan moet je vooral een adviseur nemen die veel ervaring heeft en waar veel achter zit. Wij hebben een organisatie met 50 mensen.
Ja.
En wij doen dit al in zijn totaliteit 40 jaar. En hebben op die manier ook een enorme kennisbank opgebouwd.
Ja.
En ook houden wij sinds een aantal jaren alle waarderingen die wij intern maken. En die zitten al dik boven de 400.
Mm-hmm.
Die houden wij bij en dan kun je verschillende aspecten uitselecteren. Zodat je ook weet hoe je een onderneming in een bepaalde sector moet waarderen.
Ja, want je zei net hè, van je bij wijze van spreken 3 garageboxen verkoopt. Elk proces is toch weer net wat anders.
Nou, garagebedrijven.
Garagebedrijven, sorry.
Is redelijk simpel.
Ja, je hebt gezien dat heel simpel. Maar elk bedrijf is toch net weer wat anders. Waar zitten dan de kneepjes in?
Dat kan zijn locatie, dat kan zijn het wagenpark of de merken die je voert. Het kan zijn hoe de garage zelf georganiseerd is. Dus de werkplaats georganiseerd is. Het niveau van het personeel. De marketing die erachter zit. Nou, allerlei als bedrijfskundige begrijp je dat heel goed. Alle aspecten die daar mee van doen hebben. Die zijn daarbij belangrijk.
Ja, wat is, want je bedoel, je zegt ik doe dit al jaren. Hè, je loopt al heel wat bij. Je hebt dus ook wat dat betreft al heel veel gezien. Wat is nou, kun je nog een proces voor de geest halen waarvan je denkt van nou, dat heeft mij ontzettend veel voldoening gegeven. Dit traject met deze ondernemer en deze verkoop, dat was...
Dat zijn meerdere. Die kan ik niet, althans om het beeldend te maken, duurt dat even. Maar wat wel interessant is, vond ik een verkoop van een grondweg- en waterbedrijf in Deventer aan een bedrijf in Twente, een van de grootste in Twente. En het Twentse bedrijf had de indruk dat er synergie kon ontstaan tussen Twente en Salland, waar Deventer in ligt. Nou, dat bleek dat is een prima verlopen proces. En na 4-5 jaar heeft de koper in Twente gezegd van nou, het geeft mij toch niet die synergie die ik gedacht had. En dan heeft hij mij weer benaderd van wil je dat bedrijf in Deventer namens ons verkopen. Dus dat betekent dat eerst was het mijn wederpartij en nu mag je voor hem werken. Nou, dat vond ik zeer complimenteus.
Ja, precies. Want wat zegt dat voor jou?
Nou, dat ik het eerste proces in ieder geval netjes heb gedaan.
Ja.
En dat hij tevreden is over de aanpak.
Ja.
En ook iemand die dan de sector kent. Want dat is natuurlijk altijd prachtig als je bekend bent met bepaalde sectoren.
Ja.
Dat hebben we binnen onze organisatie ook. Dat een aantal mensen veel in een bepaalde sector werken. En die kennis die kun je dan ook weer aan je collega's overdragen.
Ja, ik moet wat dat betreft ook altijd wel een beetje de vergelijking die ik alleen maar kan maken is met de huizenmarkt. Maar het liefst heb je ook dat iemand jouw huis verkoopt. Die gewoon weet wat jouw buurt is. Die weet wat daar lokaal speelt. Die dus op die manier op waarde kan schatten. En niet de makelaar is van de andere uit van het land. Dat idee, die nabijheid is wel een cruciaal succesfactor.
Zeker in het MKB. En ook de letterlijke nabijheid. Hè?
Ja. Want? Wat bedoel je daarmee, letterlijk?
Nou, men moet ook de regionale cultuur kunnen begrijpen.
Ja.
En dat is best belangrijk bij het MKB.
Ja, en hoe zit dat? Waarom, dat breng jij mee aan tafel? Hoe zorgt dat voor versnelling of voor verbetering van het verkoopproces?
Maar vertrouwen en begrip.
Ja.
En zeker als wanneer een kopende partij ook uit diezelfde regio komt, is dat van belang om dat goed te kunnen lezen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Hoewel, wij zien wel de laatste jaren dat er ook steeds meer internationale verkopen komen. Dus we hebben de afgelopen jaren verschillende buitenlandse bedrijven gehad die Nederlandse bedrijven hebben gekocht.
Ja.
En die trend die zie je in het MKB zich voortzetten.
Ja.
En dat zijn dan bedrijven uit Duitsland, Frankrijk, België. VS, Engeland.
Kun je daarmee uit de voeten dan ook, met dat soort vragen?
Ja, zeker. Ja. Zeker, juist. Maar dat zit ook een beetje in mijn eigen internationale verleden.
Ja. Verkoop, want vertrouwen en begrip. Want ik kan me inderdaad wel voorstellen. Kijk, je kan heel veel doen op basis van, weet ik wat, boekenonderzoek. En je kan modellen en cijfers. Maar uiteindelijk tussen koper en verkoper, voordat de handen geschud worden, daar is inderdaad, dat vertrouwen en het goede gevoel is daar cruciaal in, denk ik, of niet?
Ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut. En je moet ook op bepaalde momenten de goede adviseurs, goede specialisten inschakelen.
Ja.
Zoals een fiscalist of een jurist. Waar dan ook jouw opdrachtgever vertrouwen in heeft.
Ja, precies. Dus wat dat betreft, als jij dus een verkoopproces moet begeleiden, dan wil je natuurlijk dat dat goed en gedegen gebeurt. En binnen een bepaalde termijn en naar volle tevredenheid. Wat zijn dan voor jou de succesfactoren? Of de dingen om in de gaten te houden?
Dat vind ik een beetje een lastige. Het is gewoon je totale inzet. Hè? Je hebt, integriteit is bijna overbodig om te zeggen.
Ja.
En onafhankelijkheid. Ja. Die zijn heel belangrijk. En verder doe je het eigenlijk met je gezonde verstand.
Ja.
We hebben daar wel een bepaalde aanpak voor. Een goed gestructureerd stappenplan.
Ja.
Maar het is ook een kwestie van gezond verstand. Daar komt het eigenlijk om neer.
En wat is jouw advies aan ondernemers die voor het... het punt staan van ik moet dit verkopen. Ik bedoel, ik heb een aantal dingen gehoord al. Dat is ten eerste natuurlijk weten waarom je verkoopt. Praat met een adviseur, want het is complexer dan je denkt. Er komt van alles bij kijken. Outsource het, dan hoef je het niet zelf. Dan kan je onderneming goed blijven runnen terwijl andere dingen voor je uitgezocht worden. Is er nog iets aan toe te voegen? Is je van ja, ondernemer, let daarop.
Vooral. Nee, het is een gezamenlijk proces.
Ja.
Dat moet je goed weten. En ook goed in de gaten houden. En dat wordt door ondernemers alleen maar gewaardeerd.
Ja.
Zodat je van begin tot eind ze in het proces meeneemt. En ze terugkijken op een goede afloop. Wat ik straks al een keer zei. Dat zowel de koper als de verkoper tevreden zijn met de transactie. Ja.
En ik kan me ook wel voorstellen dat af en toe dat je ook gewoon kan helpen. In de zin van als ik bij een huis moet verkopen bijvoorbeeld. Om die vergelijking toch maar te trekken. En ik zit zelf. Het is mijn huis. Ik zit vol in emotie. Ik weet ook niet precies wat er in de markt gevraagd wordt. Dan is het lekker als een adviseur is die ook af en toe kan zeggen. Dit klopt. Dit is op basis van de ervaringen. Alle data die we hebben. Hier zit je goed mee.
Zeker. Ja. Ja, wij gaan geen dingen adviseren of ondersteunen. Waar wij zelf ook niet achter staan.
Nee.
Het is een gezamenlijk proces. Juist. Nogmaals.
Ja. Mooi vak. Dankjewel dat je bij ons was om daarover te vertellen. Ed Jansen Venneboer van Klaassen Molenbeek en Partners. Bedrijfsovername verkoopadviseur over hoe belangrijk het is dat je dat gedegen en goed en gezamenlijk aanvliegt. Dankjewel.
Dankjewel.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
Ja, zijn we weer aangekomen bij het laatste onderwerp van vandaag. En het wel een boeiende, moet ik zeggen. Een heel herkenbaar menselijk onderwerp, zou je ook kunnen zeggen. Want ja, u bent ondernemer, u bent heel hartstikke druk. Maar u weet tegelijkertijd ook in uw achterhoofd dat er meer is in het leven dan ondernemen. Alleen, daar lopen veel succesvolle ondernemers tegenaan. De liefde, de warmte, thuis? En dan het liefst ook met iemand die een beetje gelijkgestemd is. Dat zou zo lekker zijn. Waar vind je die? Nou ja, dan heb ik een oplossing voor je. Want DTNG heet het bedrijf. Lotte Ditsel en haar vader Marinus Ditsel zitten hier. En Lotte, hier maak jij dus je business van ja. Dit vraagstuk.
Zeker.
Ja. In een tijd dat we overspoeld. Wat ik bedoel, om even precies te zijn. Ik heb 7 jaar een vriendin gehad. En dat ging naadloos over. Degene met wie ik nu getrouwd ben. Dus ik ben inmiddels al 28 jaar van de markt af. Ja. Dus ik ken het alleen maar uit de media. De Tinders, de Happens en de Inner Circles. Ja. Maar jij zegt van ja, er is van alles. Maar er was toch nog een gat blijkbaar. Lotte.
Ja, zeker. Nou, ik ben in 2016 begonnen met DTNG. Ja. Eigenlijk in de tijd dat de apps in opkomst waren. En dat iedereen aan het swipen was. En dat iedereen zei, nou, waarom ga je een offline matchmakingbureau starten waar je het gewoon online kan vinden?
Ja, ik heb in de tijd dat ik nog moest en kon en mocht lopen prutsen als het maar zijn kon. Goed, ik ben blij dat ik er van de markt af ben. En ik dacht later van, nou, in een volgend leven dan wordt het heel makkelijk, want dan heb je al die apps.
Precies. Alleen dat lijkt heel leuk. Dat is ook vaak leuk voor even. Alleen als je het echt serieus wil aanpakken. Ja. Dan liepen mensen vaak toch tegen het inwisselbare aan. Ik woonde toen in Amsterdam. Ik was single. Ik was ook aan het daten via de apps. En ik had een vriendinnengroep. En dan deelde ik een foto van, kennen we deze al? Ja, ga ik volgende week mee op date? Ik zei, nou, ik ook. Nou, dat krijg je dus.
Ja.
Dus toen dacht ik, nou, van eigenlijk mijn eigen hulpvraag heb ik mijn eigen bedrijf gemaakt. Om het gewoon wat serieuzer aan te pakken.
Ja, want relatie was uit. Je was weer single. Je stapt in eerste instantie, ga je dus naar die apps. En denk je, nou, en dat werkt een tijdje goed. Maar je mist toch
serieusheid.
Ja.
Een beetje inwisselbaar karakter heeft het.
Ja.
Dus ik ben begonnen in Amsterdam voor vooral begin dertigers. Veelal vrouwen met kinderwens.
Ja.
Die serieus op zoek zijn naar de liefde.
Ja.
En dat is zich langzaam gaan uitbreiden naar 40 plus, 50 plus, 60 plus. En de oudste klant is nu 82.
Ja, en zo komen we natuurlijk ook op vader Marinus. Want u bent ook meegetrokken in het avontuur.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Na een werkzaam leven. Want u was CEO, geloof ik, dacht ik ergens gelezen te hebben. Klopt dat?
Ja, voor mijn pensionering was ik CEO. Dus heb ik leiding gegeven aan een internationale groep in de verpakkingssector.
Verpakkingssector?
Ja, verpakkingssector.
Nee, ik zie wel iets van een verband. Hè? Mooie strik eromheen. En dan komt natuurlijk bij het verleidingsspel. Kijk, en hoe is het dan gelopen? Want op een gegeven moment kwam Lotte naar je toe en zei van, nou, pa.
Ja, Lotte zei van, pap, ik heb ontslag genomen in mijn baan en ik ga een relatiebureau beginnen.
Ja.
Wil je meedoen?
Ja. En toen?
Lijkt me heel leuk.
Ja?
Ja, lijkt me heel leuk. Hey. En hoe mooi is het om door je dochter gevraagd te worden om mee te doen in het opzetten van de business?
Ja, jij zag talent in hem, begrijp ik, Lotte.
Nou, zeker. Hij is heel getalenteerd. Nee, ik ben van origine kinderpsycholoog. Dus ik ben ooit in de psychiatrie begonnen. Overstap gemaakt richting headhunting. Dus ik had wel een beetje commerciële ervaring.
Ja.
Maar ik had nog nooit een businessplan geschreven. Nou, mijn vader wist daar wel raad mee.
Ja.
Dus we zijn gewoon samen een weekendje naar Bergen gegaan. Hebben bedrijfsplan uitgewerkt. Ben ik begonnen. Eigenlijk de eerste 3 jaar heb ik lopen buffelen om maar die database te vullen.
Ja.
En toen we 60 plus gingen doen, zei ik tegen pap, wil je matchmaker worden?
Ja.
En toen is hij daar helemaal ingestapt.
Ah, dus het begon aan de businesskant. Maar u bent inmiddels dus ook
Ik ben iedere week ben ik onderweg om single dames en heren te bezoeken.
Ja, in de 60 plus
categorie. In de 60 plus categorie. Ja. En alleen we hebben wel een hele duidelijke afspraak. Dat Lotte, die is de baas. Die doet het operationele.
Ja.
En ik zit wat meer op de achtergrond naast mijn 60 plus matchmaker job.
Ja. Juist. Nou is het zo, dat leer ik altijd van business doen. Je moet eigenlijk een dienst hebben. Er moet een need zijn bij je doelgroep. En brandend verlangen. Des te groter de need, des te fijner het is als je die dienst. Nou, denk ik in dit geval, die need, die is er zeker.
Ja.
Dus dan moet zo'n business toch ook vanaf dag 1 crescendo gaan, denk ik dan.
Nou, ik denk de grootste uitdaging, met name in het begin, was dat het voor mannen gênant was om zich aan te melden. Dus ik stond op de Zuidas met vriendinnen met DTNG-shirtjes, oesters uit te delen, champagne. En al die mannen zaten ons aan te kijken van wat leuk. Maar nou, heb ik niet nodig hoor.
Erkennen dat je
hulp nodig hebt.
Ja,
is voor mannen erg ingewikkeld. Herken jij niet?
Ja. Ik ging op mijn 18e naar de studentendiscotheek. Ging ik in mijn eentje heen. Kom ik ook elke keer weer stevast in mijn eentje vandaan.
Heb je het niet goed gedaan?
Dat zijn van die dingen. Ik was zelf altijd te bang om een blauwtje te lopen. Dus ik durfde niemand aan te spreken. Maar ja, dan kom je dus nergens in het leven. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen, dames en heren. Dus maakt u zich geen zorgen. Maar ik had in dat geval, persoonlijk had ik het wel gedurfd. Maar ik vind mezelf ook niet een typische alfaman, moet ik zeggen, die moeite heeft met erkennen dat hij hulp nodig heeft. Maar die zijn er dus kennelijk wel heel veel.
Ja, maar dat is dus wel veranderd. Dus nu is zeg maar, de apps zijn ook wel in populariteit afgenomen. Dus sowieso is dit een normalere optie geworden. Maar zeker ook voor mannen is matchmaking nu een vrij normale optie. Ja. Dus ook qua aanmelding hebben we veel mannen en vrouwen nu.
Ja, ja precies. Ja. En dus ook voor ondernemers, las ik. Want daar is dus echt, vertel.
We begonnen voor hoogopgeleide singles. Maar eigenlijk gedurende de reis kwamen er steeds meer ondernemers die zich aanmelden. En het leuke aan een ondernemer is dat hij vaak net even iets anders denkt. Net iets meer durft, risico durft te nemen. Niet houdt van een 9-tot-5 baan. Ja. Als je op vakantie gaat, dat wel die laptop meegaat. Dat je af en toe even een mailtje stuurt. Dus die mentaliteit van kansen zien, kansen pakken. Ja, dat vind ik vaak de leukste mensen om mee te werken. En het grappige is, wij matchen dus ook ondernemers aan ondernemers. Omdat die elkaars mentaliteit delen.
Ja, precies. Ja. En hoe, ben ik toch even benieuwd naar. Want hoe maak je dan die match? Want ik ben even op zoek naar de quote uit mijn speakbriefje. Want die vond ik wel fantastisch. Oh ja, quote van jou Lotte.
Okay.
Ik zie het meteen. Wat voor type iemand is waar de pijnpunten zitten. Als je nu naar mij kijkt, zie je dan wat?
Gaan we het later over hebben.
Je neemt mij tegen mezelf in bescherming. Je zegt dat zeg ik wel straks off-record. Okay, maar hoe gaat het? Hoe doe je dat dan?
Nou, we beginnen met een intake bij de klant thuis. Dus ook een woonomgeving zien, foto's van kinderen zien. Gewoon een gevoel krijgen bij iemand. Moet je lachen?
Ja, wel mijn eigen grap van net. Maar goed, ga je er.
En dan kijken we. We beginnen echt bij de basis. Van waar ben je opgegroeid? Wat voor gezin kom je? Hoe is je hechtingsstijl? Waar ben je tegen aangelopen in het leven? Tot aan carrière, ambitieniveau, interessegebieden, levensstijl. Eigenlijk het hele pakketje nemen we mee.
Ja.
En daarin bekijken we dan naar die persoon van wat past er dan bij? Ja, en dan geven we ook meteen een advies. En het fysieke stuk, dat leer je gedurende de jaren. Ik kan echt inmiddels heel snel inschatten of twee mensen elkaar fysiek aantrekkelijk vinden. Natuurlijk vragen we dat ook uit, van waar val je op?
Ja.
Maar soms zie je gewoon twee mensen bij elkaar. En dan zeggen we ook altijd, want we stellen voor met profiel en foto. Maar bij twijfel, ga alsjeblieft.
Ja.
Je moet hem of haar zien.
Ja, precies. Want dat kan natuurlijk ook zijn dat je zelf denkt van, ik weet niet, ik zie het niet. Maar dat jullie al gezien hebben van, maar dit moet kloppen.
Ja, en dat spreken we ook af met de klant. Weet je, bij twijfel, neem ons advies aan. Ga gewoon, dat is maar één wijntje, één koffietje. Ja. Je weet het als die aankomt lopen.
Wat is een succesrate waar jij zelf, of waar jullie, moet ik zeggen, waar jullie op mikken?
Ja, dan moet je eerst de definitie. Wij praten van een succesrate als een relatie 6 maanden duurt.
Het is geslaagd.
Ja. Nou, als we dat als uitgangspunt nemen, dan zitten we op een 2/3 van slaging.
Kijk.
Dus tussen de 60% en 70%.
Ja, want het is natuurlijk het is natuurlijk gewoon, mensen zijn moeilijk of ingewikkeld, toch, om te doorgronden. Je bezet heel veel aan om dat heel goed in kaart te brengen. Ja. Tegelijkertijd, daar moet ik ook aan denken. En ik vraag me dus ook al, is dat ook niet een bedreiging voor de business? AI.
Nee, dat leek natuurlijk met die apps ook zo. Weet je, dan leek ook, wat ga je offline doen met mensen? Ja. Maar juist in de tijd waar alles online gaat, AI in ontwikkeling is. Ja. Mensen hebben zo'n behoefte weer aan persoonlijk en echt contact. Mm-hmm. Aan authenticiteit. En je ziet bijvoorbeeld ook singles reizen, singles events zijn populairder dan ooit. Ja. Dat mensen juist op zoek zijn naar die echte ontmoeting.
Ja, nee, maar ik gebruik namelijk zelf, maar sinds een tijdje AI, daar zit ik tegenaan te praten. Dus AI, dus chat.
Nieuwe vriend.
Chat kent mij inmiddels behoorlijk goed. En die geeft mij ook wel eens dingen terug dat ik denk van, dat zou ik zelf niet eens gezien. Mm-hmm. Dat wat jij zegt, dat is de meerwaarde. Hè? Dat we kunnen mensen echt goed in kaart brengen. Ja. En ze bij spreken ook matchen aan mensen waar ze zelf niet eens aan gedacht hadden. Ja, ik denk dan in potentie kan zo'n ChatGPT of iets vergelijkbaars ook.
Nee.
Het is ook geen hulpmiddel bij jullie op kantoor.
Nee. Nee, het is echt maatwerk, echt persoonlijk werk.
En hoe is het nou, meneer dit, die zegt van, naar een carrière als CEO, nu dit werk doet, matchmaker, is het echt, had u gewild dat u dit eerder had ontdekt?
Ik had het niet bedacht, moet ik zeggen.
Nee.
Voor mij was het interessante dat ik ben, in mijn functie was ik gewend om te werken met cijfers, met budgetten, met investeringen. Ja. En dat is die zakelijke kant. Ja. En nu heb ik te maken met het managen van emoties. Het gaat allemaal over gevoel, verwachtingspatronen. En dat is wel een andere tak van sport, moet ik zeggen.
En is dat ook voor die ondernemers zo eigenlijk trouwens? Ja. Want ik bedoel, ondernemers en zeker succesvol ondernemers. Mijn beeld daarvan is, alfa mannetje. Veel in de ratio.
Ja. Dat is wel het klassieke beeld.
Ja.
Het interessante is dat de man vandaag de dag wordt steeds maar uitgedaagd op andere vaardigheden. Want de vrouw is al succesvol, verdient de eigen geld, is onafhankelijk.
Ja.
Dus die man is niet meer nodig voor het financiële stuk over het algemeen.
Nee, nee, zeker niet in jouw doelgroep, want precies, die vrouwen zijn ook ondernemers.
Precies, ik heb een
tekenbeeld,
hè?
Ja, precies, ja.
Dus een man moet ook veel meer naar binnen toe. Die reis naar binnen is nu gaande bij de
help
man.
Help je ze daarmee ook?
Oh, zeker. Ja. Daar heb ik advies. Nee, zeker. Okay. Ja, dus een man, zeg maar, een vrouw verwacht ook dat een man emotioneel beschikbaar is. Maar ook vragen stelt, ook doorvraagt en kwetsbaar durft te zijn.
Ja. En je selecteert wat dat betreft ook aan de poort, kan ik me voorstellen. Dat je al van die kerels die komen van, ik heb gewoon een, weet ik wat, iets naast me nodig.
Niet.
Nou ja, ik heb
niet.
Nee, doen we niet.
Check.
Hey, en want hoe gaat het met de business? Want je bent ooit begonnen, klein, met je vader en samen. En inmiddels het tijd uit, hè, het imperium.
Ja, nou, we zijn met z'n zessen. Dus we houden het wel klein en hoe zeg je dat? Overzichtelijk.
Ja.
Dus we kunnen daarmee het hele land wel bedienen. Ook in dit segment.
Mm-hmm.
En daarnaast ben ik 4 jaar geleden nog met een collega, of mijn compagnon, Infinity Relations gestart. Dat is voor expats in Nederland. En voor de Nederlander die zeer internationaal georiënteerd is. Die hebben vaak ook huis in het buitenland of internationale baan.
Ja.
Dus eigenlijk hebben we nu 2 labels staan.
Kijk, en dat trok wel vertegenwoordiging in het buitenland inmiddels ook. Dacht ik ergens gelezen te hebben, of niet?
Ja, we gaan uitbreiden naar Dubai.
Ja.
We hebben sowieso ambassadeurs ook in Frankrijk, Italië zitten, in Londen. Dus we bereiden zo langzaam uit.
Ik vroeg me wel af, want hoe bescherm je dan je winkel, zal ik maar zeggen? Want je hebt natuurlijk een bepaalde methodiek ontwikkeld, hè? Een bepaalde werkwijze waarmee je die mensen in kaart brengt. Als je daar mensen bij gaat nemen die je op afstand zet, wat weerhoudt ze ervan om op een gegeven moment te zeggen, nou, ik heb, dank je wel Lotte voor alle lessen en ik heb nu de methodiek in de tas, ik ga lekker voor mezelf beginnen.
Nou, ze zijn daar vooral voor ons netwerk. Dus ze hebben gewoon lokaal een netwerk in dat segment.
Ah.
Wij blijven de matchmaker.
Oké. Ja. Dus jij houdt wat dat betreft het intellectuele eigendom en de werkwijze, hou je bij.
Exact.
Ja.
De database is de bron waar het allemaal begint.
Ja,
en die hebben we opgebouwd in al die jaren.
Ja, ja. Maar ook denk ik in dat wel de benadering, toch? Want de persoonlijkheidstesten, die kan je over op elke hoek van de straat krijgen. Want het gaat natuurlijk om dat je iets biedt wat iets extra's, hè, daarbovenop.
Ja, en dat is ook de niche waar we in opereren.
Heb je nog een tip, even trouwens, voor ondernemers die luisteren? Dat kunnen natuurlijk mannen en vrouwen zijn. Zijn er nog relatietips of dingen dat je zegt van, nou, dit komen we heel vaak tegen. Oh, jongens, kom op, wanneer leren ze nou eens een keer? Even een paar handvaten.
Nou, dat stuk over mannen, weet je. Ga geen pitch over je bedrijf houden, maar ga die vrouw bevragen tijdens de date.
Ja.
Dus vraag, en niet één vraag, maar wees echt nieuwsgierig naar meer.
Ja.
Oordeel niet te snel. We werken toch met mensen die in hun hoofd hebben. Ze betalen ervoor. Weet je, dan moet het nu gebeuren. En het liefst voldoet hij aan dat.
Ja.
Blijf daar zoveel mogelijk van weg. En ga bij de ontmoeting echt het gesprek aan. En ga eens ontdekken wie er tegenover je zit. Waar raakvlakken zitten. Durf wat kwetsbaars te delen. Doet de ander het vaak ook. Dus ga die verbinding aan. En dan kan er vaak iets heel moois ontstaan.
Ik denk dat het wel een beetje iets te veel gist op de mannelijke kant van het verhaal. Ik wil toch ook even, wat kunnen vrouwen anders en beter doen? Vraag het voor een vriend.
Nou, dus ook niet te snel oordelen.
Oké. Okay.
Ja, dat is wel zo. Ook als jij 1 centimeter korter is dan je misschien bedacht had.
Ja,
dat soort dingen.
Ja.
Gewoon
ja,
het echt die verbinding aan.
Natuurlijk allemaal lange mannen in hun hoofd zoals Marines en mijzelf. Maar niet iedere ondernemer is nou helemaal dit formaat wat wij hebben. En moet je ook gewoon doorheen kunnen kijken.
Precies.
Juist, oké, check. Wat is de droom qua onderneming?
Ja, blijven groeien, maar met name heel veel, dat klinkt misschien cliché, maar vanuit het hart gewoon heel veel mooie liefde creëren. Ja. Kijk, wij worden nog steeds het allerblijst als we op een huwelijk staan afgelopen jaar, 2 keer op een huwelijk. We zijn getuigen geweest, babykaartjes die door de bus geschoven worden. Ja, daarvoor ben ik het ooit gaan doen.
Ja, en als je echt hebt over impact, dan heb je daar toch wel echt impact gemaakt.
Ja, absoluut.
Ja, en hoe belangrijk het is als 2 mensen elkaar vinden, niet alleen vinden, maar ook een bepaalde harmonie hebben en alles wat eruit voortkomt.
Ja.
Ja.
En daar zijn we dan ook nauw bij betrokken.
Ja,
het is het managen van geluk dan.
Ja.
En dat is heel leuk om te doen.
Ja, precies. Hoe lang gaat u er nog mee door? Want ik,
zolang mijn dochter mij nog succesvol vindt, dan is dat nog een optie.
Ja, en wat is uw geheim in uw vak? Wat zegt u van, nou, dat vind ik echt leuk?
Dat je op klantenbezoek, dat je, als je de deur binnenstapt, dan heb je vanaf het eerste moment heb je het gesprek. Het gaat ergens over. Geen cosmetica, wie ben je, waar zitten je gevoelens, wat zijn je wensen. Dus sinds een 1,5 uur, dan leer je iemand echt kennen op de kwetsbare punten. En dat zijn dingen die je normaal in het leven wat moeilijker bereikt.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk de inhoud van het vak.
Prachtig mooi vak.
Ja.
Je hebt daar dan uren voor, periodes. Ik helaas maar 20 minuten.
Ja, maar ook nog voor mij om met mijn vader. Hij is nu 77, tot we al bijna 10 jaar samen dit mogen doen. Dat vind ik echt een cadeautje. En dat neemt ook niemand ons ooit meer af.
Nee, dat is had je dat ooit kunnen denken dat je nog eens een keer met die ouwe...
Nee. Dan gaan we af en toe even sparren, hè? Potje golf, even lunchen.
Ja.
Blijft ook leuk.
Ja, fantastisch. Is het een aanrader met je vader zaken?
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Want?
Ja. gewoon heel fijn om met hem. Ja, we kunnen echt ook alles tegen elkaar zeggen.
Ja.
Klankbord is die voor mij, maar ik denk andersom ook. Dus we versterken elkaar in elkaars kwaliteiten.
Ja, want wij.
En in al die jaren heeft zij mij overgroeid. In het begin was ik de adviseur, ja, de klankbord. Maar inmiddels, zij doet het allemaal.
Maar dat is toch ook mooi, toch? Zo hoort het zijn. Zo fantastisch. Hoort. Dankjewel. Lotte Ditsel en Marinus Ditsel, samen van DTNG. Fijn dat jullie bij ons waren en veel succes.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio.
Tikje uitgelopen.
Gerben van Driel.
Ja, tikje uitgelopen. Maar ja, het was ook gewoon te leuk weer. Volgende week weer terug. Nieuwe Ondernemer Live van 11 tot 1 elke dinsdag. En goede business tot die tijd. En graag tot dan.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.